En wij gaan weer terug naar 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4, waar de apostel spreekt over de essentie van zijn brief. En wat hij noemt heiligmaking. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Dat is vers 7 van 1 Thessalonicenzen 4. En daarna stonden wij stil bij vers 8 vorige keer. Zo dan die verwerpt, dan wel wie dit verwerpt. Verwerpt daarmee niet een mens, maar God. Want die heeft beloofd die heiligmaking te bewerkstelligen. Op een of andere wijze. Die heeft ons namelijk zijn heilige geest gegeven, staat er, die elders heet de geest der heiligmaking. Nou ja, in Romeinen 1, vers 4 of zo, wordt die term gebruikt. En elders heet het de heilige geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Want die heiligmaking staat in rechtstreeks, kausaal, verband met de, nou ja, onze erfenis, ons loon, of hoe het maar heet, mag bij gelegenheid. En daar gaat dan ook het volgende deel, het laatste deel van dit hoofdstuk over. En het eerste deel van hoofdstuk 5. En dat is waaraan de brief zijn reputatie dankt. Namelijk, de brief spreekt over de wederkomst van Christus in het algemeen, maar eigenlijk in het bijzonder over onze toevergadering tot hem. En hier, dat is de uitdrukking weliswaar uit Hebreeën hoofdstuk 10, maar hier heet het de opname. De opneming van de gemeente in letterlijk in vers 17. Maar goed, daar zijn we nog niet. Maar ik breng u in herinnering waar we vorige keer over gesproken hebben. Over de functie van de Heilige Geest. Ik bedoel dus het functioneren, het werk van de Heilige Geest. En dat is niet een werk waarbij allerlei kunstjes gedemonstreerd worden, al of niet op televisie. Maar ja. Maar het is een werk waarbij wij als gelovigen, als kinderen Gods, geleid worden naar onze zoonstelling. En daarom heet die geest dus niet alleen de geest der heiligmaking, maar ook de geest der zoonstelling. En trouwens ook de geest der waarheid. Want hij zal ons leiden in heel de waarheid en ons daarmee leiden naar onze zoonstelling. En dus is hij het onderpand van onze toekomende erfenis. Dan heb ik ongeveer al die schriftplaatsen wel weer mee geciteerd, denk ik. Zie? Maar daar hadden we het vorige keer over. En over die heiligmaking gaat het natuurlijk ook verder. Dat is vers 9 inmiddels, waar dan staat: van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf. We hebben nog meer niet van nodig dat hij ons schrijft, blijkt later. Want de uitdrukking staat ook in 5 vers 1. Van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Dat wil zeggen, de apostel veronderstelt die dingen bekend. Wat niet al te veel zegt, want het kan wel bekend zijn, maar of het ook inderdaad metterdaad een praktische waarheid is, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Maar er zijn dingen die hij hen geleerd heeft en waarvan hij overtuigd is dat het niet nader hoeft te worden toegelicht. En dat je het toch doet is waarschijnlijk omdat wij het wel nodig hebben dat het ons geschreven wordt of zoiets. Want de brief zal nog een lange weg te gaan hebben, om zo te zeggen. Van de broederlijke liefde. Philadelphia heet dat. Wij kennen de term uit als een plaatsnaam. En daarmee als de naam, althans de indicatie van een briefje uit Openbaring 3. Brief aan Philadelphia. aardigheid daarvan is weer, maar misschien ga ik nu veel te snel, maar de aardigheid daarvan is weer dat die brief die geacht wordt geschreven te zijn aan de engel der gemeente te Philadelphia, dat die brief in feite, in werkelijkheid, een beschrijving geeft, dat is wat overdreven, maar een beschrijving geeft van een bepaalde periode uit onze bedeling, waarvan ik denk dat die inmiddels wel achter ons ligt. Ik denk zelfs dat die ruim achter ons ligt. Maar wel een periode waarin de broederlijke liefde onder de gelovigen dan toch het meest tot uitdrukking is gekomen. Ik zeg het met enige aarzeling, want de vraag is maar in hoeverre zoiets tot uitdrukking moet komen. Dus ja, ik weet nooit hoe ik dat formuleren moet. Maar laat ik het dan anders zeggen. De eenheid van de christenen wordt geacht, algemeen geacht, gedemonstreerd te worden door de organisatorische eenheid. Dat wil zeggen, door ecumene heet dat tegenwoordig. Nou, ik weet niet of het nog zo heet, maar het samengaan organisatorisch van allerlei kerkelijke, dan wel christelijke organisaties enzovoorts. En men beschouwt dat als een demonstratie van de eenheid van de kerk. Bovendien beschouwt men het als de vervulling van het gebed van de Heer. Vader, ik wil dat zij allen één zijn. Alleen heeft men het beschouwd als een gebed niet gericht tot de Vader, maar tot ons. Tot de gelovigen. Het geen noodlottig misverstand is natuurlijk. Maar ik probeer te gaan zeggen dat als dan ergens een eenheid van gelovigen tot uitdrukking kwam buiten de kerkelijke organisaties om, was het inderdaad in de periode die gekenmerkt wordt door de brief aan Philadelphia uit Openbaring 3. Dat is vanuit de 18e eeuw ongeveer. De 18e eeuw, 19e eeuw, die periode is dat ongeveer, misschien begin 20e eeuw. Dat wil zeggen, door allerlei activiteiten van gelovigen, vaak zeer uitgebreid, zonder dat dat georganiseerd werd en gecontroleerd werd door welke kerkelijke organisatie dan ook. Veel meer kan ik daar ook niet zo over zeggen. Dan moet ik weer veel te veel uitleggen. Maar broederlijke liefde, dat is wat de eenheid van de gelovigen bewerkstelligt. En dat is waaruit die eenheid bestaat. Gewoon de onderlinge band van de individuele gelovigen. Maar ja, dit is een heikel onderwerp, omdat we daarmee terechtkomen in de, nou ja, in de discussies die de mensheid de eeuwen door altijd heeft beziggehouden. De vraag of de mens een individu is of een kuddedier. En het antwoord is de een meer dit en de ander meer dat. En dan hebben we de politieke richtingen en de kerkelijke richtingen en de filosofische richtingen aan overgehouden. Dus allemaal volstrekt hetzelfde. De ene categorie, extreem genomen, de ene categorie vindt dat we deel moeten uitmaken van een collectief en dat het individu er geen bal toe doet. Ja, tamelijk communistisch kun je wel zeggen, maar ja, dat is ook wat het woord betekent. De commune, weet je wel, de gemeenschap, daar draait het allemaal om. En daartegenover staat, het extreme is waarschijnlijk anarchie. Namelijk het idee dat ieder voor zich maar moet uitmaken hoe hij zijn leven moet inrichten en dat is het dan. En dat hij zich van niks moet aantrekken van een eventuele gemeenschap, omdat elk mens een op zichzelf staand individu is, wat in de praktijk natuurlijk net zo min waar is. Maar goed, de waarheid ligt ergens daartussen in. Maar het maakt het een moeilijk onderwerp, omdat de een zichzelf meer een kuddedier voelt dan de ander. Toch? Dus het is wel vermakelijk Je hebt aan de ene kant altijd, heb je aan de ene kant de ontwikkeling van de ontwikkeling van de individuele mens zijn, onderwijs en gelijke kansen voor iedereen enzovoort. En daarna krijg je dan toch weer dat ineens zoiets wordt uitgevonden als de mode. Dat is van recente datum, dat weet u toch, hè? Toen moesten we weer allemaal precies hetzelfde doen, hetzelfde eten en ons, hetzelfde gedragen en hetzelfde ons kleden enzovoort. Allemaal met de tijdgeest mee, want je moet toch ergens bij horen, want anders hoor je kennelijk nergens bij. Dat was ook weer niet goed. Dat is altijd het spanningsveld waarin een mens verkeert. Moet hij zijn eigen neus achterna of moet hij zich wat aantrekken van zijn schoonfamilie? Of hadden we die al afgeschaft, de schoonfamilie? Dat kan natuurlijk ook. Dus het blijft allemaal. Het voordeel van oud worden is, langzamerhand iets ouder worden bedoel ik. Het voordeel is dat je er afstandelijk over kunt spreken, omdat het dan toch voor jezelf persoonlijk niks meer uitmaakt. Voor mij niet tenminste. Hè? We hebben het allemaal al wel gehad. Nee, wel schoonfamilie heb ik ook niet. Maar het zal je gedacht zijn hoeveel mensen zich familie van mij beschouwen. En de ronde gebukt gaan, uiteraard. Maar toch maar weer. Nee, dat is waar. Maar broederlijke liefde, dat is iets wat niet gestuurd en niet gecontroleerd wordt. Dat zit erin onder het motto: het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En het hemd is nader dan de rok. Uit Schotland komt deze. Maar toen maar, zoiets toch? En dat hebben wij als gelovigen onderling. Meerdere hebben mij ooit verzekerd in de loop der tijd dat de band tussen gelovigen sterker is dan de band met de eigen familie. Nou ken ik die families niet, dus dat zegt ook al niet zo. Het is allemaal zo betrekkelijk, mensen. Maar toch, ja, dat is zo, ja. De bedoeling is, en dat is een volstrekt Bijbels gegeven, dat wij in een huisgezin geplaatst worden, met dank op Psalm 68, meen ik. Wij als kinderen Gods worden door God geplaatst in een huisgezin. En daar maken we deel uit van een eenheid, die heet het lichaam van Christus, die heet een tempel van levende stenen die aan elkaar gevoegd worden. En wat dat maar is, dat is het inderdaad. En dat is essentieel voor het functioneren van gelovigen. En het is ook iets wat we moeten leren. En dus heet het: van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijve, want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Dat is de norm. En dat is ook normaal. Het woord van God heeft nou eenmaal die uitwerking in ons. Nou ja, ja, dat woord van God heeft die uitwerking in ons, maar verondersteld wordt dat we ons daadwerkelijk ook met dat woord van God voeden. En dan bedoel ik echt niet dat we dus moeten doen wat het woord van God ons opdraagt of zo, want dat is het nou net weer niet. Dat is weer wet. Dat gaat niet. Het heet elders ook dat de broederlijke liefde blijven. Zo van, die ontstaat min of meer vanzelf, met een hoofdletter Z denk ik, maar ontstaat ongeveer vanzelf en de bedoeling is dat we dat niet wegschuiven of wegredeneren. En er staat inderdaad dat we elkander hartelijk lief zouden hebben, maar hartelijk wil zeggen vanuit het hart en niet omdat het moet. En zo verder. We zijn een beetje, ik weet niet, we zijn daar een soort allergisch voor, denk ik. Voor wet. Wij trekken ons alles maar aan als wet. Dat is het bekende religieuze verschijnsel. Niet noodzakelijk christelijk. Maar het is het bekende religieuze verschijnsel. Dat alles wat binnen dat kader van religie valt meteen opdrachten zijn die wij moeten uitvoeren. Ik heb me bezondigd van de week, want ik heb van de week heb ik een boek van Rossier. Rossier is het, maar goed. Rossier wordt hier in het Nederlands traditioneel genoemd, van Rossier. Ja, dat is iemand uit de vergaderingen van lang, heel lang geleden. Maar een van die schrijvers, ik denk, zal er eens één uittrekken. Over 1 Samuel, over David enzovoorts. En over David te Ziklag, en David bij de Filistijnen enzovoorts. En ja, natuurlijk, ja, ik wist het wel, maar die werken, die bespreken dan ongeveer elke episode uit het leven van David in dit geval. Maar het gaat altijd over wat de man fout deed en wat hij goed doet enzovoorts. Hè. Hij had nooit mogen overleggen bij zichzelf, als ik hier blijf, dan zal ik ooit nog door Saul gedood worden. Dus weet je wat, ik ga mijn schuilplaats zoeken bij de Filistijnen. Had hij dus nooit mogen doen. Het was een zwarte dag voor David enzovoort. Het liep dus ook helemaal fout met de... Want hij kreeg daar ziklag, maar het raakte hij dus ook inderdaad weer kwijt toen hij met de Filistijnen optrok. Dat had hij ook nooit mogen doen. En zo, daar gaat het dan over. En ik vind het zo triest. Het is allemaal wet. Allemaal ethiek en nog eens ethiek. En je mist dus waar het echt over gaat. Je mist het volkomen. Ik had natuurlijk, maar ja, ik heb dan weer genoeg gelezen. 2-3 bladzijden. Maar ik had natuurlijk moeten kijken of de man ook nog iets te melden had. Rossier, ik spreek hem later wel eens, denk ik, maar... Rossier, maar... of de man ook nog iets te schrijven had over Hosea 1. De Heer zei het tot Hosea, ga heen, neem je vrouw der hoererijen. Hè? Ik roep altijd, de man zou ogenblikkelijk uit de plaatselijke evangelische gemeente gedonderd zijn. Geëxcommuniceerd. Maar dat hij goed begrijpt wat excommuniceren betekent. Maar hij zal er meteen uitgelazerd zijn enzovoorts. Dus wat deed de man fout? Ik bedoel, wie dat daar dan wat fout? De Heer dus. Je komt er dus niet met dit soort... Maar er staat ook achter, want het land hoereert ganselijk van achter de heren. Hosea mag dan wat fout gedaan hebben door een vrouw der hoererijen te trouwen. Maar hij is daarmee wel een type van de Heer zelf. Wat deed die dan fout? Wordt die er ook uitgegooid? Waarschijnlijk wel. Dat denk ik wel, ja. Maar dat was de volgende brief uit de Openbaring. Toch? Laodicea. Zie ik staan aan de deur en ik klop. Je komt er niet met al die ethiek. Men noemt het calvinistisch dit, maar zo noem ik dat niet. Ik ben bang dat het iets in onze Nederlandse volksaard is. Maar onze koningin zegt dat hij niet bestaat. Dus die Nederlandse volksaard. Dus ja, wat geen lastig is, want ik was net bijna klaar met mijn inburgeringscursus. Nou, dan blijkt het niet te bestaan. Dus nu ben ik bezig met de uitburgeringscursus. Maar toen maar. Het blijven moeilijke dingen. Maar je moet van die ethiek af, van die opdrachten enzovoort. Je moet gewoon je Bijbel bestuderen. En onthouden, ik wil even op doorgaan, onthouden dat David een profeet is. Vanaf dat hij gezalfd werd, vanaf dat de schapen gehaald werd. Wat daarvoor was, weten we niet. Toen was hij op het conservatorium, geloof ik. Maar goed, hij werd van achter de schapen gehaald en hij werd gezalfd. En vanaf dat moment week de geest gods niet meer van hem. Dat betekent dat hij vanaf dat moment een man gods was en dus een profeet. En ook al doet hij dan dingen die wij afkeuren met onze moraal, dan nog doet hij die dingen als profeet. Ook al wordt hij er daarna voor gestraft, dan nog, het is zijn functie als profeet. Het gaat om de profetische betekenis daarvan. Het gaat er niet om dat wij, notabene, iemand als David gaan zitten bekritiseren. Omdat we dan zo nodig iets religieus moeten doen op zondagochtend. En dus een preek moeten bedenken of zoiets. Toch? En omdat wij zo onzeker zijn wat wij met onze levens aan moeten. Die onzekerheid komt alleen maar voordat we onze normen en waarden hebben afgeschaft. En dus de weg niet meer weten. Maar die normen en waarden, die komen uit het woord van God. Niet omdat ze ons dwingend worden voorgeschreven, maar omdat we ze leren onderweg. En onderweg leren dat maar om één ding gaat, dat we ons op de hoogte stellen van wat God geopenbaard heeft. Niet aangaande wat hij wil van ons, maar aangaande wat hij zelf doet. En wat zijn weg is. En dat heeft de uitwerking in onze harten, en dat wekt ook inderdaad de liefde voor elkaar, voor onze broeders en zusters, medegelovigen. Dat is wat onze, naasten feitelijk ook zijn. Hè? Degene die deel uitmaken van diezelfde familie als waar wij deel van uitmaken en waarin wij geplaatst zijn, enzovoorts. En dat heet inderdaad broederlijke liefde. Philadelphia, van de broederlijke liefde heb gij niet van nodig, want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Niet in de zin van dat God het ze verteld heeft dat het moest. Maar het is gewoon de uitwerking van het woord van God in de harten van de gelovigen. Dat is wat het woord doet. Het verandert ons naar de inwendige mens. En dat betekent dat het onze motieven verandert en onze emotie. Bestaan emotieven? Bestaan die ook? Dat weet ik niet. Maar die woorden zijn aan elkaar verwant. Het is wat ons beweegt. Ja. En dat heeft men van God geleerd. Dat wil zeggen, dat is de uitwerking van de leer, het woord van God. En daarom zegt Paulus, nou daar hoef ik dus verder niks over te schrijven, maar het is wel het eerste wat hij noemt. Desalniettemin. En dat komt omdat de belangrijkste uitwerking is, de meest herkenbare van wat in de Bijbel heiligmaking heet. In de Johannesbrieven, nou ja, laat ik, ja, Johannesbrieven moet ik zeggen, maar in de Johannesbrieven schrijft Johannes dat wij toch een beetje moeten oppassen, omdat er van alles beweerd en geleerd wordt dat niet van de Heer afkomstig is. Het mag dan zijn dat mensen inspiratie krijgen tot bepaalde opvattingen, maar zegt hij, niet elke spirit is spiritus sanctus. Is holy spirit, juist. Ja. Niet elke geest is uit God. Dus beproef de geesten of ze uit God zijn. En dat is van belang omdat Johannes, ik zeg het in het loopje weg zo, even op een zijpad, omdat, u weet, Johannes wordt beschouwd als de apostel der liefde. Dat is zijn bijnaam, heeft hij van theologen gekregen. Dus, nee, daar kan ik ook niks aan doen dus, hè. Maar goed, de apostel der liefde, dus een lieve man, en hij schrijft ook over de liefde onderling, hè. Mijn kinderkens, heb elkander hartelijk lief en al dat soort dingen meer. Toch? Dat is die aardige man. Maar hij brengt ons wel in de problemen, want de vraag is vervolgens, maar wie zijn dan die andere kinderkens? En wie horen er dan wel bij en wie niet? Men lezen de derde Johannesbrief, ben zo mee klaar trouwens, kun je de pauze met gemak een paar keer doen. Gaat daarover. Overlaat die erbij horen, maar toch niet. Organisatorisch wel, maar organisch niet. Dat is een beetje vervelend. De lui die de macht komen uitoefenen in de derde Johannesbrief, maar je wilt toch weten wie er dan bij is. En als we elkaar moeten liefhebben, wie moeten we dan liefhebben? En dat is iets wat ook tegen ons gebruikt wordt in onze dagen door de duivel, dat weet u. Dan zegt men, ja, maar je moet toch zorg voor elkaar hebben en je moet toch, als ik je om hulp vraag en ik ben je broeder, moet je mij toch hulp geven, enzovoort. En als ik problemen heb, moet jij mij helpen, want jij bent toch een christen. En weet je wel, dat soort dingen. En dan zegt Johannes, ja, maar daar moet je wel mee oppassen, want sommige dingen komen niet van de Spiritus Sanctus, maar van de geest van de antichrist, die nu al in ons midden en in de wereld werkt. En dus daarom zijn er ook nu vele antichristen, meervoud geworden. En daar hebben we het woord antichrist aan te danken, want het komt alleen maar daarvoor. Die heb je toch, hè? Maar hoe weten we nou of mensen werkelijk onze broeders en zusters zijn? En dan noemt hij twee dingen. Het ene van is, als ze ons lief hebben, als ze de broeders lief hebben, in het geval van zusters waarschijnlijk, maar toen maar. Maar als ze de broeders lief hebben en als ze zijn geboden bewaren, als ze liefde hebben voor het woord van God. Maar het lijkt mij zeer doeltreffend wat de man daar schrijft. Want daar herken je ze aan. Ik heb er zat gekend, ken ze trouwens nog. Die zeggen dat ze mijn broeder zijn enzovoort. Maar die in de praktijk geen liefde hebben voor het woord van God. Die hebben bij mij ook niks te zoeken, denk ik. En ik heb ze ook niks te bieden. Dus en dat houd ik mezelf ook goed voor. Daar moet ik me niet door af laten leiden. En u ook niet, denk ik. Want het gaat maar om één ding. We hebben het vorige keer over gehad. Over de werking van de geest van God. Die ons leidt in heel de waarheid. Als er zijn die dat verhinderen. Ons daarvan afleiden enzovoort. Is dat echt niet uit God. Of uit de Heilige Geest. Of wat dan ook. En of God die mensen op je pad stuurt. Ja, het kan de duivel ook zijn, dus denk daar maar eens over na. Het is uw eigen verantwoordelijkheid, overigens. Ook niet de mijne, zal ik maar zeggen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid in uw eigen leven, maar Johannes zegt, let daarop. Men zou de broeders lief hebben, men zou zijn geboden bewaren. Daaraan herken je degene die uit God zijn, enzovoorts. En dan gaat het niet over de theoretische, academische vraag of iemand al of niet wedergeboren is, een kind van God is, al of niet. Maar het gaat over de praktische consequenties daarvan. Wil iemand daar ook uit leven? Heeft hij een keuze gemaakt voor heel zijn leven of is het ook maar theorie? En als iemand recht voor gekozen heeft om de Heer te dienen, wel nu, daar hebben we mee van doen. Dat zijn onze broeders en zusters. Dat weten we dan ook nogal zeker. En als ze in de praktijk daar toch niet voor kiezen. En ons bovendien hinderen daarin. Ja, dan zouden we daarvan afstand nemen. En het heet, hebt ook een afkeer van deze. Het is wat zwaar klinkend in. Als modern Nederlands zou zijn. Maar het is oud Nederlands. Betekent gewoon, keert u ook van deze af. Het gaat niet om bepaalde gemoedsgestelden die we dan zouden hebben. Het gaat om een keuze die we zouden maken. Zie? En dat gedoe van, ja, maar we moeten toch één zijn en we moeten toch met elkaar enzovoort. Shit, zeg ik dan. U weet, dat is afgeleid van het Hebreeuwse. Hè? Satan. Dat woord is het, ja. Hoezo? Dat is nog maar de vraag of wij tot elkaar veroordeeld zijn. Zou je gedacht zijn hoe vaak in het Nieuwe Testament staat dat we ons zouden afzonderen van enzovoorts. Nee, ik weet het, dat zou niet zo horen, schismata en Korinthebrieven, weet u wel, vooral de eerste Korinthebrief, scheuringen. Ik heb gehoord dat er scheuringen onder u zijn. Dat zou niet moeten, maar toch zegt de apostel, en soms is het nodig. Dus zo is het maar net. Het is jammer dat het nodig is, maar soms is het nodig. Zo gaat dat. Zie, maar het was Gloria Gaynor, ik herinner me dat nog wel, die is van de taal, hè, van de teksten enzovoorts. Al of niet gezongen. En ik weet niet, maar ze droeg een keer een stukje voor. En dat kwam erop neer. dat voor zover we als kinderen gods met elkaar verbonden zijn en die eenheid ook beleven, is het niet omdat we hetzelfde geloven, maar is op grond van, is niet op grond van consensus, zei ze, maar op grond van commitment. En die vond ik erg mooi, want dat is zo. Ik geloof niet dat ze er een Bijbeltekst bij haalden, maar niet te min, het is volkomen correct, ja. Want ons bindt is niet dat we exact hetzelfde geloven en in alle dingen overeenstemmen, maar wel, wat ons bindt is onze gemeenschappelijke toewijding aan de Heer. En dat heet onze onderlinge bijeenkomst in Hebreeën hoofdstuk 10. Dat is niet onze samenkomst op zondagmorgen zo laat in dat en dat gebouw daar en daar. Het is onze toevergadering tot hem. Dat wil zeggen, onze toewijding aan hem die op de troon der genade gezeten is enzovoorts. Hem die wij dienen. En dat is wat ons alle kanten bindt. Nou goed. Terug naar 1 Thessalonicenzen 4. Gij zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Dat weet de apostel, want het blijkt uit de praktijk. Dat is waar Johannes het over had, dus in de eerste Johannesbrief. Want er staat, want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. In geheel Macedonië zijn. Dat wil zeggen, niet alleen maar in Thessalonica, maar in heel Macedonië. En Thessalonica lag, of ligt, lag in Macedonië. Ik moet zeggen, lag in Macedonië, want hoe het zit met de naam Macedonië tegenwoordig weet ik niet. Die naam is nogal wat verschoven in de loop der tijd, mee omgesukkeld. Maar dat gebied van wat wij tegenwoordig Griekenland noemen, dat, het noordelijkere deel dus, dat heet in de oudheid Macedonië. U weet wel, Alexander de Grote was van Macedonië. Zijn vader was Philippus van Macedonië. En het rijk van Alexander de Grote noemen wij gewoonlijk het Griekse wereldrijk. Hetgeen erg lastig is, want Griekenland bestond niet eens. Nee, het is het Macedonische Rijk. Wij noemen het in het Grieks Macedonische Rijk, en dat we toch Grieks noemen, is omdat het woord nou eenmaal zo in de Statenvertaling staat. Javan. Vertaald met Griekenland. Matuma. Maar Macedonië, het is wat wij Griekenland noemen, het noordelijke, nou, noordoostelijke deel van Griekenland, Thessalonica. Maar het betekende ze zich niet beperkten tot een plaatselijke gemeenschap in hun eigen stadje, maar inderdaad de eenheid beleefden enzovoort met gelovigen ook verderaf. In geheel Macedonië heet het hier. En dus zegt hij, heb gij niet van nodig dat men u schrijven. Zij zijn namelijk als gelovigen één. En ik wijs in het voorbijgaan dan maar op Johannes 17. In dit geval het zogeheten hoge priesterlijk gebed over ik wil dat ze allen één zijn. God via zijn woord zorgt voor die eenheid. Niet alleen officieel en bazaal, maar ook daadwerkelijk. Dat wil zeggen in de praktijk. Dat is wat het woord van God doet. En het gezeur over een gebrek aan eenheid onder christenen, ja, dat wordt veroorzaakt door een gebrek aan kennis van en belangstelling voor de Bijbel. Heb je dat nog? Het is een komische situatie. Nee, je mag niet komisch zeggen natuurlijk, maar ik vind het toch een beetje een komische situatie. Eerst nemen ze ons de Bijbel af, door te beweren dat het niet van God afkomstig is, maar dat het geschreven is door bron J, bron E, bron P, enzovoort. En dan de bronnensplitsing enzovoort. En wanneer geschreven en waarom toch niet door wie en waarom Daniel niet door Daniel geschreven is. En de man waarschijnlijk niet eens bestaan heeft. Als hij toch bestaan heeft, had hij een andere naam en leefde in een andere tijd. Dat is hetzelfde als te zeggen dat hij niet bestond. Waarna het toch een wonder is dat we een boek hebben van, maar goed. Maar ze nemen ons de Bijbel af. Kijk naar de inleidingen in de, tot alle Bijbelboeken in de nieuwe Bijbelvertaling. Kijk maar, lees dat maar eens na. De, ze beginnen met ons de Bijbel af te nemen, daarna mag je het alsnog gaan lezen. Hm? En Bijbelstudie is bij hun niet anders dan dit. Dat wil zeggen kritiek op kritiek op kritiek. Enzovoort. Het is niet dit, het is niet dat, het is niet geschreven door die, het is niet geschreven in die tijd, het is niet geschreven met dat doel. En als je denkt, maar er staat toch zo en zo, zeggen ze, ja, maar dat betekent het niet. Het is allemaal niet. Zijn ze alles kwijt en daarna klagen ze over een gebrek aan eenheid in het christendom. Ze halen de eenheid uit het woord van God weg. Ze verklaren tot verschillende bronnen uit verschillende tijden en ze nemen de auteur weg. Ze nemen de hele inhoud weg en zeggen, ja, dat is wel goed bedoeld, maar het is ook allemaal maar mensenwerk. En wij die geacht worden uit die Bijbel te leven, wij worden dan geacht ineens niet meer één te zijn. Nee, dat zal wel. Want dan doet het woord van God ook zijn werk niet in ons. Ik hoor het nog die broeder zeggen, maar dat kan toch niet. Hoe hebben jullie dan met jullie gemeente? Hij zei, welke gemeente? Jullie gemeente, wij kennen maar één gemeente. Ja, maar kan, je moet toch ergens bij horen. Zeg, ja, we horen toch bij dat ene lichaam van Christus. Maar waar blijft dan de tucht? Eerlijk. Nee, en het was niet een Calvinistisch iemand die dat zo zei, hoor. Maar waar blijft dan de tucht in de gemeente? Ja, dat kan toch niet? Nou, we hebben het al jaren zo, en bovendien, ik weet van kinds af aan niet beter dan dat het zo werkt. En ik heb de tucht ook wel zien werken, maar vooruit me weer. Daar praat ik liever niet over, is niet aan de orde namelijk. Onze zaak ook niet. Dat is wat de Heer doet. Daar bemoeien we ons niet mee. We nemen gewoon dat woord tot ons, en dat is het dan. En leven daaruit, en erkennen geen scheidingsmuren. Scheidsmuren of hoe die dingen. Scheidsmuren, dat je dat met een korte ei schrijft, dat weet je. Hè? Maar goed, dan krijgen we weer die lelijke woorden. Maar, dat je, hè, wij herkennen wij helemaal niet. Dat is niet bij, bij. Ze vragen bij tentwerk, vragen ze wel eens, waar gaat dat vanuit? Van welke. Is dat, oh, is dat interkerkelijk? En roep, ik roep altijd, nee, nee, het is buitenkerkelijk. Dan kijken ze, buitenkerkelijk. Dan begrijpen ze het niet. Maar goed, dat willen ze toch niet, maar ze willen je in een vakje drukken. En daar gaat het allemaal niet over. Het gaat om het woord van de Heer. Ja. En Thessalonicenzen 4. Gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Precies. Maar wij vermanen u, broeders, vers 10. Wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. Ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd zo wat het woord vermanen hier is, waar het van vertaald is, maar mij maakt het in dit geval ook weinig uit. Meestal, als je vermanen leest in de Statenvertaling, Nieuwe Testament, dan is het het woord dat normaal vertaald zou worden met vertroosten. Van de trooster, weet je wel. De trooster. Parakletos, parakaleo, vertroosten. Alleen als het iets te doen heeft met soort leefregels of wat dan ook, dan wordt het vermanen. Want ja, die lui in Dordrecht of wie het maar waren, van de Statenvertaling zou ik maar zeggen, die waren van het opgeheven vingertje, dat weet u, hè. En van de kerkelijke tucht, inderdaad, ja. Dat is ook juist. Wij vermanen, wij bemoedigen u, wij vertroosten. Er is geen goede vertaling voor. Wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. Maar als dat woord vermanen parakaleo is, dan is het eigenlijk meteen te associëren met het werk van de parakaletos. Het werk van de geest namelijk. En het lijkt het meest voor de hand te liggen, omdat dat aansluit bij de voorgaande 2-3 versen. Wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. Daar gaat het altijd over. Het is eigenaardig, nu we het toch over bepaalde basale begrippen hebben. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat wij mensen op een of andere manier altijd denken dat dingen moeten groeien, dat het meer moet worden. Dat is de vloek van de oude schepping, eigenlijk. Alles moet groter worden. Dat is wat wij erin gelegd hebben en dat aan de basis ligt van heel onze levens- en wereldbeschouwing. Hoe dat komt, ja, hoe dat komt, dat is psychologie. Soms denk je, dat komt gewoon omdat wij klein waren als kinderen en wij moesten zo nodig groot worden. Niet alleen omdat het ons gezegd werd dat dat moest. Maar daarom moesten we pindakaas eten en wat we allemaal moesten doen om groot te worden. Wij konden niet wachten, het moest allemaal, vonden we zelf ook trouwens. En daar zijn we nooit meer van afgekomen, van hetgeen eens kinds is, namelijk dat alles groter moet worden. Maar het is niet zo. Alles moet groter worden zolang het nog niet volgroeid, volwassen is. En daarna krijg je een soort stabiele, betrekkelijk ideale situatie. Maar niettemin komen we nooit af van het idee dat de dingen moeten groeien. En de eigenaardigheid doet zich voor dat als dingen toch blijven groeien, ontploffen ze vanzelf. Spatten ze uit elkaar. En dat is dus bepalend voor de mens individueel, voor de mensheid collectief, voor de wereldgeschiedenis. Het groeit en het spat uit elkaar en dan begint het gewoon weer van voren af aan. En dat het voordeel daarvan is dat het dan weer van voren af aan kan groeien, zodat het altijd zo blijft en gaat groeien. U weet, ik hoor tot de generatie die Nederland heeft opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Dus nou valt er niks meer op te bouwen. Want we hebben het werk goed gedaan, naar het schijnt. Even mij verzekerd. Enzovoorts. Dus ja, het beste is dat het zaakje maar weer ontploft. En dan kan men weer van voren af aan beginnen. En daar wordt hard aan gewerkt. Och, laten we het klein houden. In Den Haag wordt er hard aan gewerkt. Om het zaakje weer te laten ontploffen. En dan kunnen we fijn weer overnieuw beginnen. Hè? Ik hoorde gisteren de aankondiging van een programma op televisie. Dat ik niet ga kijken, want ik hou er niet van. Daar ben ik ook te oud voor. Daar ook al voor, ja. Een programma over dat wij ons moeten aanpassen aan de nieuwe tijd. En dat wij vroeger dachten dat wij het centrum van de wereld waren hier in Europa. Dat is waarschijnlijk omdat Rome in Europa ligt. Werd ons verteld, werd op televisie aangewezen op kaart, omdat Rome daar ligt. Maar bij nader inzien, onze christelijke godsdienst, die het centrum van de wereld moest worden, die komt per slot ook uit het Midden-Oosten. Uit wat tegenwoordig de Arabische wereld is. Er komt een heel programma dus over dat we met de tijd mee moeten en... dat hoef ik allemaal niet, want dat weet ik allemaal al. Dus zonder van mijn tijd om ernaar te kijken, want dat weet ik allemaal al. Dat roep ik ook al jaren. Toch? We krijgen een nieuwe tijd en die wordt geregeerd vanuit Babel. Door de antichrist. Door de duivel zelf, daar gaat het naartoe. En voor dat doel moet het hier in het Westen ontploffen. Eerst het christendom en als dat weg is ontploft het vanzelf. Want het heeft de Heer gezegd. Dat als ze daar in het geloof niet blijven. Zo zouden ze ook afgesneden worden. Dat staat allemaal in de Bijbel uitgebreid hoor. In het profetisch woord weinig bekend. Want mensen interesseren zich van oudsher alleen voor hun eigen ethiek. En hun eigen wetten en wat ze goed doen en wat ze niet moeten doen en wat ze wel moeten doen. Zodat hen volkomen ontgaat wat God doet in de loop van de geschiedenis in de wereld als zodanig. Hebben we die nog? Ja, zo is dat nog eenmaal. Met al die dingen, ik weet, maar die kant gaat het inderdaad op, ja. Maar men moet zo nodig groeien. En daarna ontploft de zaak. Over het economisch systeem heb ik u dat ook wel eens uitgelegd hoe dat zit. Hè? Het moet groeien, anders dan ontploft het. Nou ja, dan implodeert het. Kan ook. Maar, hè? Zoals met de cake, ja. Die, hè? Ja, bam. Zit die in elkaar. Dat is lang geleden dat ik dat gezien heb. Daarom ben ik ook nooit meer aan de overdeur geweest, zal ik maar zeggen. Maar toch maar weer. Maar het, zo gaat het. Maar het eigenaardige is, er bestaat wel zoiets als dat iets moet groeien. Hoewel het ook dat tijdelijk is. Maar dat is dan het nieuwe leven dat wij hebben ontvangen. Dat zou toenemen. In geloof, in genade, in kennis, staat er wel degelijk allemaal. Het zou groeien, maar ook dat staat binnen het kader van, wij zijn kinderen Gods en wij zouden opgroeien tot de mannelijke rijpheid, heet dat. Nou ja, dat is NBG. Leest er nog iemand NBG tegenwoordig? Dat is tussen de wal en het schip, hè? NBG, ergens halverwege. Het is, staat de vertaling dan, tot één volkomen man. En zolang wij hier op aarde zijn als kinderen Gods, zal daar een groei zijn. Maar dat is omdat we nog onvolwassen zijn. We zijn onderweg naar onze zoonstelling. En als u dan toch ergens aan bouwen wil en iets wil laten groeien, dan is het dit. En Paulus zegt, nee, dat van de broederlijke liefde heb ik geen iets van nodig, want het, ik weet dat dat aanwezig is, maar wij vermanen uw broeders dat geen meer overvloedig wordt. Meer en meer. En dat is inderdaad de norm in onze levens als kinderen Gods. Later schrijft de apostel over het praktische leven, en ook zijn praktische leven, niet dat ik volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Dat is Filippenzen 3, naar ik meen. Maar één ding, zegt hij, vergeten hetgeen achter is, we uitstrekken naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs, de roeping Gods, die van boven is, enzovoorts. Niet dat ik al volmaakt ben, maar volwassen. Niet, maar ik jaag ernaar. Ja. En dus, dat gij meer overvloedig wordt. En dat gij u benaastigt. Ik geloof dat daar to study staat in de King James Version. Zich benaastigen. Studeren. Zich ergens op richten. Zich proberen iets eigen te maken. Vers 11. Benaastigen. Dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen. Heb je dat? Dat mag niet meer, wij moeten tegenwoordig assertief zijn en niet onze eigen dingen doen. Toch? We moeten ons bezighouden met van alles en nog wat. Het laatste wat ik gehoord heb van, hoe heet die man ook weer? Pechtold. Is dat het de bedoeling is dat de burger dichter bij de politiek komt te staan. Hij verbaasde mij niet met zo'n uitdrukking. Wij dachten dat de politiek wat dichter bij het volk zou moeten staan. Maar Pechtold heeft mij verraden hoe men daar werkelijk denkt in Den Haag. De burger moet dichter bij de politiek. Enzovoorts. Alsof het daar allemaal om draait. Maar ik moet u zeggen dat die jongens en meisjes daar in Den Haag niks zouden kunnen als niet u en ik gewoon onze eigen levens zouden leiden en de verantwoordelijkheid voor onze eigen levens op zich zouden nemen en onze eigen dingen zouden doen en te werken met onze eigen handen enzovoorts. Hè? Nou ja, maar ze draaien wel vaker die dingen om. Wij zouden ons benaastigen stil te zijn. Kent u die, hij is redelijk populair, hij hoort op het tegeltje die van, dat de Heer zegt, ik zal voor u strijden, en gij, die kent u wel, zuster, ja, nee? Ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Dus gaan we op onze luie stoel zitten. En dan zeggen we, we wachten af wat de Heer... We zijn heel benieuwd hoe de Heer het gaat leiden. Hoezo gaat de Heer het leiden? Nou, er staat, ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Dus we voeren geen bal uit. Dat hebben we toch een boel synoniem eigenlijk. Moet je elke keer uitkiezen, dat is heel lastig. Maar, weet je ook waar die staat trouwens? Ja, iets verderop. Exodus 15, 14. Ja, weet je dat uit je hoofd? Ja. Dan heb je ook zo'n tegeltje in het toilet. Ja, daar staat, ik zal voor u strijden. Dat was toen het hele volk in Nuweiba op het strand stond. En het was voordat het Hilton Hotel er stond. Aan de strand van de Schelzee, weet u wel. Ja, er staan nog een heleboel hotels, maar ja. Daar stonden ze, toen zeiden ze, hier sta ik kan niet verder. Later door Luther verbasterd tot, hier sta ik kan niet anders. Mocht eens een ander verhaal. Maar het is het Lutherjaar van het jaar, dus vrouw. Maar hier sta ik kan niet verder. En toen zei de Heer, wat sta je daar nou, Mozes? Kom op. Doorgaan. Stuk je staf uit over het water en al dat soort dingen meer. En wat die Egyptenaren achter u bedrukt, ik zal voor u strijden. En gij zult... Ja, maar dat woord stil... Ik moet even wat nadenken, want... Het woord. Ja, het woord stil zijn. Is het woord voor graveren. Graveren. Oké, nog korter. Graven dan. Oké. Graveren. Hè? Graveren, ja. Inkrassen. Inschrijven, want schrijven is van Halser graveren, nog trouwens. Calligrafie en dat soort dingen meer. Het is graven. We zoeken. Garas. Ja, zie je wel. Garas. Wordt zelfs vertaald met ploegen. Graveren. Krassen. En dan vraagt u, hoezo is dat stil zijn? Nou, het impliceert, dus niet de betekenis meteen, maar het is wel een toepassing van het woord. Het betekent dat kennis wordt overgedragen. Beter nog, dat kennis wordt ontvangen. Zoals de Heer zei, ik zal mijn wet, mijn onderwijs, mijn Torah, mijn truth, zal ik schrijven in uw harten. In plaats van in stenen tafelen graveren, garage, zal ik het in uw harten schrijven. Er is trouwens ook nog de uitdrukking, ik heb u in mijn handpalm gegraveerd, geschreven. En als de Heer zegt, ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn, zegt hij dus, ik zal voor u strijden en ik ga jullie wat leren. En dat je stil moet zijn en je mond moet houden en je armpjes over elkaar moet doen, broeder, als je wat wil leren. Ja, dat was vanaf de kleuterschool, toen die nog bestond. Hè. Ik heb nog het voorrecht gehad, heel de kleuterschool te doorlopen, overigens, bij juffrouw van der Straten, maar vooruit. Ja, het was niet juffrouw, het was juffrouw Muiswinkel, maar toen maar. En dan was het armpjes over elkaar en luisteren. Nou, zo is dat. En dus maak je niet druk, maar let op wat ik ga doen. Daar kun je nog wat van leren. Ze waren hardleers, heet dat. Hetgeen betekent niet dat ze snel leerden, maar dat ze moeilijk leerden. Het was dan ook een hardnekkig volk, een hardleers volk. Ze leerden niet veel. Murmureren, dat konden ze goed. Ja. Maar het is niet zo aardig over onze voorvaderen, toch? Nou ja, laat maar. Maar stil zijn impliceert te luisteren. ontvankelijk te zijn. Het is een bekende verhaal. Je geeft iets door aan een ander, of je ontvangt van een ander iets. Gemeenschap is communicatie, dat gaat heen en weer. Maar als je wat leren wil, moet je stil zijn en moet je dus ontvankelijk zijn. Waarnemen, luisteren. Waarnemen is een mooi woord trouwens hoor. Want wat neem je dan? Waarheid neem je. En waarheid is waarheid omdat het zeldzaam is. Ik heb je dat vaker verteld, hè? Vanwege waar is het? Vraagteken. Het vraagt het voornaamwoord. Het is zeldzaam. Maar het is tegelijkertijd waardevol, dan wel van waarde. Dat is omdat het zeldzaam is, onder andere. En waarnemen, ja, dat wil zeggen ontvangen, dingen zoeken en vinden, dingen die van waarde zijn. Normen en waarden, maar ja, wij hebben ze afgeschaft en verboden vervolgens. Alles is flexibel, dat is ook Pechtold trouwens. Waarom die mannen dat die moeten ontgelden, weet ik ook niet meer. Maar dat weet u toch. De pragmatische partij sinds 1966, ik heb goed opgelet. Ik was 21. D66, de pragmatische de partij zonder beginselen. Ja, dat is nog zo. Hebben we het gemist? De partij zonder beginselen. Ze passen zich aan de omstandigheden. Het is de partij zonder normen en waarden. Dus dat die, ja, en er verschijnt dus zo'n meneer die Pechtold heet, dan denk ik, ja, dan denk ik, dat is een goed toepassende naam, hij heeft gewoon pech. En het is heel vervelend voor die man. Misschien is het best wel een aardige man, maar dat, hè? Maar tot op heden, normloos vind ik het. Normloos. Je zoekt er ergens een begin. Hoe je dat in de praktijk uitwerkt. Ja, dat oké. Leven is vol compromissen. Dat weet ik. Dat is nou eenmaal zo. Jammer. Maar het neemt niet weg dat je je principes wel moet houden. Ook als je compromissen moet sluiten. Maar bij hem hoeft het niet. En dat is de wereld van vandaag. Denk ik. Want het is niet alleen hij natuurlijk. Hè. Hij mag er trots op zijn dat ik hem noem. Want hij staat voor de moderne samenleving enzovoorts. We hebben geen normen en waarden meer, we zijn pragmatisch, we moeten ons aan de omstandigheden aanpassen. En dus leiden we niet, regeren is vooruitzien, maar dat doen we ook niet. Wij leiden ook niet met een kort ei, we lopen niet voorop, we lopen achter de feiten aan en worden dus niet geregeerd. En dat is de wereld van vandaag. Er is niemand met enige ideeën van waar het naartoe moet. Ik wacht tot iemand namen gaat noemen, maar gelukkig doet niemand dat. Althans, ik hoor ze niet. En daar wou ik het ook maar bij laten. Maar ja, want zodra iemand zegt, maar ik weet het wel, en die kant wil ik op, ja, dan krijgt hij problemen. Want dat mag niet, hè. Je moet gewoon met het zaakje mee sukkelen en... Maar vooral principeloos. En de Bijbel mag nog wel, zolang je het maar niet letterlijk neemt, zei de dominee. Nee, serieus. Als ik nadenk, kom ik nog wel op de naam ook van die predikant. Ben ik even kwijt. Wie dat ook alweer was. Maar, kort geleden nog. Wist de man, theoloog. Oh, oud-testamenticus. Nee, hij is toch ongelovig. Nee, de stok zei ze niet. Ongelovig. Over haar vader. Ongelovig, ja. Maar het is een mooi boek. Zolang je het maar niet letterlijk neemt. Wat neem je dan wel? Er staan mooie verhalen in. Mag je die zelf uitkiezen? Oh. En wat moet je er dan mee? Zie? Zijn de Bijbel kwijt. En officieel zijn ze de vertegenwoordigers ervan. Worden ze geacht die Bijbel te onderwijzen, te prediken, enzovoorts. In de werkelijkheid ontnemen ze de Bijbel aan het volk. Maar ja, dat is wat de Rooms-Katholieke Kerk eeuwen geleden al deed. een lijstje maken van boeken die een mens niet in huis mocht hebben. Waaronder de Bijbel. Dan nemen we de Bijbel van het volk weg. Het is Lutherjaar. 1517 wordt gememoreerd als het jaar waarin de Bijbel werd teruggevonden. Ook enigszins gechargeerd, toen maar. Men was het kwijt. En niet omdat de een of andere ongelovige weg had gehad, omdat de kerk dat gedaan had. En dat gebeurt nog steeds. Nou ja. Vroeger heetten we evangelisch. En evangelisch hield in, dat is van ouds ooit gedefinieerd geworden. Evangelisch hield in dat alleen de Bijbel gezag had, boven alles. En in onze dagen noemen zich evangelisch en dan blijft de Bijbel dicht. Men heeft de naam gepikt en de inhoud verwijderd. Dat is vandaag. En dat gaat altijd. Men neemt de Bijbel van de mensen weg. Dat is wat de duivel doet. En dat is een religieus wezen, dat weet u. Echt wel. Dat is wat gebeurt in de praktijk. Maar wij zouden ons benaastigen stil te zijn, dat wil zeggen ontvankelijk te zijn. Want dat is de strekking van de term. En benaastigen wil zeggen dat men er ook enige moeite voor doet. Dat moet je trouwens altijd bij studeren. Ik ken mensen die als dat gebeurt wel eens, dan leg ik ze wat uit en dan merk ik meteen van, oh, wat fout. Doen zogenaamd geïnteresseerd, waarin dan ook. Ik heb het niet noodzakelijk over de Bijbel nu, maar ergens in geïnteresseerd. En dan vertel je ze wat en dan zie je, nou moeten ze iets onthouden. En dan vragen ze meteen, waarom? En dan zeg ik, nou, omdat dat zo is, dat moet je gewoon weten. Anders dan, 7 keer 7 is 49, waarom? Ja, waarom? Nee, dat moet je uit je hoofd leren, tafels van 1 tot en met 10. Waarom? Ja, en dan weet ik al, die willen niks leren. Die vinden het prima dat anderen hun leven leiden en dat ze geholpen worden. En op christelijke basis ook nog, weet je wel, want ze zijn christenen, dus jij moet ze helpen, waar ik het net over had. En dan proberen ze de weg te wijzen, dat willen ze niet. Ze willen dat je ze aan de hand pakt en meeneemt. En een instructie van hier de tweede weg links en dan de derde rechts, en dat is te moeilijk. En er zijn er veel zo, hoor. En die met hun eigen leven geen raad weten, maar ook niks willen leren. En zeker geen verantwoordelijkheid willen dragen voor hun eigen leven. Maar wat staat hier? Men zal stil zijn, ontvankelijk zijn en de eigen dingen te doen. De dingen van het ego. Van de mens individueel. Zie? En het eigenaardige is nu nog dat in dit schriftgedeelte, notabene, waar we nu vanavond over hebben, of vanmorgen, die verse kort achter elkaar, dat de broederlijke liefde blijven, dat gaat over het collectief toch? Gaat over de mens als kuddedier? Nee, de christen als onderdeel van de gemeente, die ene gemeente, waar hij deel van uitmaakt. En wat staat er dan? Hij moet stil zijn en zijn eigen dingen doen. En de aardigheid daarvan is, maar ja, er vallen alle filosofen, psychologen en etnologen en demografen, ze vallen er allemaal over, hoe heet ze nog meer? Ze vallen er allemaal overheen, maar het punt is dat als een mens zijn eigen dingen doet, zou hij juist in die positie een waardevol lid zijn. Lid van de lichaam, van de samenleving, door zijn eigen dingen te doen. Maar dat mag je niet, want alle mensen zijn gelijk en moeten dus ook bij voorkeur hetzelfde doen, want ze zijn hetzelfde, maar logischerwijze moet er dan een management boven geplaatst worden, waarbij dan toch weer aan de mensen wordt opgedragen, jij doet dit en jij doet dat en jij doet zo en jij doet zo. Hoe moeilijk kun je het maken? Zie? En dat gebeurt in het christendom dus ook. Maar de werkelijkheid is, ja, dat, en dat geldt ook voor de samenleving hoor, dat een mens gewoon zijn eigen ding zou doen. Dat wat hij denkt te moeten doen, denkt te kunnen doen, dat waar hij plezier in heeft, of wat dan ook, enzovoort. En dat maakt hem een bruikbaar, ander woord, een waardevol, een bruikbaar lid van de samenleving. Heb je dat nog? Dat is de normale gang van zaken. En in uw eigen lichaam is het ook zo. De gal moet zich niet bemoeien met de nier. Misschien praat ik nou helemaal wat aan. Sommige zorgen zijn ook. Maar ik bedoel, anders moet ik 1 Korinthe 12 opzoeken. De een is een hand en de ander is een voet. Ik vind het tamelijk onbenullig. Maar ja, dat waren de Korintiërs ook, tamelijk onbenullig. Kinderlijk in elk geval, met een hand en een voet en dit en dat. En die verschillende organen in het lichaam moeten hun eigen ding doen. En dan samen vormen zij dat lichaam. En elk van die leden draagt zijn eigen ding bij aan het totale lichaam. En men moet zich niet met elkaar bemoeien. Men moet gewoon zijn eigen ding doen. En daarmee wordt men een eenheid. Dat is wat er gebeurt. En dat is wat ook uitdrukkelijk over de gelovigen staat. Namelijk, zij zouden stil namelijk ontvankelijk zijn. En bovendien hun eigen ding doen. Dat gij u benaarstigt stil te zijn. Je proeft in het woord dat er iets van richting in zit. Benaarstigen. Zich ergens naar uitstrekken. Ergens naartoe gaan. Zich een doel stellen. Het woord benaarstigen hoef je gewoon niet uit te leggen. Dat is duidelijk genoeg, lijkt mij. Het is wel aardig dat de term in de Bijbel, dat is in de praktijk het Nieuwe Testament, met dit woord, dat in de Bijbel dat woord altijd in dezelfde context gebruikt wordt. Dat wil zeggen, in dezelfde toepassing. Het heet in Romeinen 12, vers 11, zijt niet traag in het benaarstigen. Dat vind ik een mooie uitdrukking. Zijt niet traag. Dat is precies wat benaarstigen betekent. Dat je niet traag bent. Zijt niet traag. In het benaarstigen. En mocht je niet weten wat het is. Oké, volgende zin. Zijt vurig van geest. Het is Romeinen 12. Hè? Dat is dat gedeelte van wat ik altijd noem de korte zinnetjes. Dat de broederlijke liefde blijven. Heb elkander hartelijk lief, reed jezelf niet beminden, zijt niet traag in de benaastigen, zijt vurig van geest. En dan een nog kortere zin, dient de Heere. En dat is het dus, hè? Ja. In Efeze 4, vers 3, heet het, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes. De benaastigende te behouden, niet tot stand te brengen, maar te behouden, te bewaren. De eenheid des geestes, dat betekent gewoon de geestelijke eenheid. Met de nadruk op geest, dat weet je hoe dat werkt, hè? Eenheid des geestes, maar geestes fungeert als bijvoeglijk naamwoord bij eenheid. Maar dan als een sterk bijvoeglijk naamwoord, en dus is het een zelfstandig naamwoord geworden, en heet het eenheid des geestes. Maar het is gewoon de geestelijke eenheid, dus u benaastigende, te behouden wat er al is, wat fundamenteel aanwezig is. De geestelijke eenheid. Dus niet proberen één te worden. Want dat is de ontkenning van de eenheid die er is. Maar zich benaastigen om die eenheid te bewaren. 1 Thessalonicenzen 4 zijn we hier. 2 Timotheus 2 vers 15. 2 Timotheus 2 vers 15. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, om uzelf aan God voor te stellen, beproefd, getest, bewezen, als een arbeider die niet beschaamd wordt. Benaastig, dat is waar men zich naar uit zou strekken, althans Timotheus. Wat hadden kunnen zijn meteen, dient de Heere. Dat is de wat neutralere samenvatting van de hele zin. Benaastig u om jezelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt. Wij zouden ook, Hebreeën 4 vers 11, ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Het voorbeeld van ongelovigheid werd gegeven door Israël in de woestijn. Staat er allemaal bij daar, hè, Hebreeën 4. En wij zouden niet in dat voorbeeld vallen. Bent u wel eens in een voorbeeld gevallen? Mooie uitdrukking. Met wat alliteratie erbij, hè. Ja. Maar daar zou je niet invallen. Je zou namelijk de rust ingaan. En je daartoe benaastigen. Dat is de rust van het nieuwe verbond. Maar het is ook de berusting. Israël berustte niet. Dat wil zeggen, kwam in opstand tegen God. Bemoeide zich ermee. Hadden de inspraak uitgevonden. De democratie en alles. Zitten we nu nog mee trouwens. Hè? Dat Jean E. Allemand zich ermee moet bemoeien. Inclusief de Fransen en de Duitsers bedoel ik. Ja. Jean E. Allemand. Maar goed, ja, en over Fransen en Duitsers hebben we het later ooit weer eens. Hè, misschien op de komende contactdag zou te sprake kunnen komen. Maar wie weet. Maar men zou de rust van het nieuwe verbond ingaan. Dat is inderdaad impliciet ook berusting. Dan heb je rust. Maar het is een andere term voor geloof. Dingen aanvaarden zoals ze ons gegeven zijn en ook bekendgemaakt zijn. Dan heb je rust. Het tegenovergestelde is dat je alles maar wil veranderen en alles wil maken enzovoort. Dus de wereld vol mee, daar worden we mee lastig. Wat moet ook van Pechtel. Ach, sorry, ik zou het er niet meer over hebben. Van D66, of van wie het maar allemaal moet. Moet allemaal gemaakt worden enzovoort. Onderweg naar een betere wereld. We moeten deze wereld, we willen een goede wereld nalaten aan onze kinderen. De CDA toch, geloof ik. Weet je veel wat allemaal. Wat een taal. En nou moeten we ook het laatste, hebben jullie al gehoord, het laatste van ene van Biesterveld weet wat ik ga zeggen. Nou moeten we weer de aarde en behoud van de aarde in de discussie brengen. Dan moeten we, was de bedoeling van de prinses, dat de aarde, ben je toch al erg de weg kwijt hoor. Dan moeten we ineens voor de aarde, wel ja, voor het hele heelal nog zelfs. Wat een wereld, alles moet maar gemaakt worden. God heeft de wereld gemaakt, ook de aarde gemaakt, die is zelfs vastgesteld. En die moet nog minstens 1000 jaar mee. Nou, nog minstens 1040 jaar als u mij vraagt. Minstens. En die zal een keer vergaan en dat zal de Heer zelf doen, de schepper. Staat allemaal in de Bijbel. En niet alleen heeft hij de wereld gemaakt, maar ook alle dingen staan samen als eenheid, bestaan tezamen door hem. Hij houdt die wereld in stand. En voorbeeld van menselijke hoogmoed, nou ja, het is het overtreffende trap daarvan. Het toppunt heet zoiets van menselijke hoogmoed, is het idee dat wij hem in stand moeten houden. Wat een dwaasheid. Wij zijn hier net, wij verdwijnen ook binnenkort weer als mensen, maar wij moeten die wereld in stand houden. De Bijbel zegt, de ene geslacht komt, de andere gaat en de aarde blijft staan. En dan draait men de rollen om, met het idee van het is allemaal maakbaar, wij moeten de positie van de schepper innemen. Daar komt het eigenlijk op neer, men stelt zich boven de schepper. Dat is misschien niet de bedoeling ervan, maar dat is wel wat men doet. Nou ja. Kortom, ons benaastig om in de rust in te gaan. Dat was Hebreeën 4 vers 11. Dan heb je nog 2 Petrus 1 vers 10. Benaastig u te meer om uw roeping, dan wel verkiezing, bij de woorden staat er, om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want zodoende zult gij nimmer meer struikelen. Benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. De vraag is eventueel, waartoe zijn wij dan geroepen en waartoe zijn wij verkozen? Nou ja, dat was opdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen. Galaten 4 was dat. Dat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen, eerstgeborenen dus impliciet. Eerstelingen zijn de schepselen, dat was Jacobus 1. We zijn geroepen tot eerstgeboorterecht, tot zoonstelling, tot koningen en priesters enzovoort. En daartoe zouden wij ons benaderen in het besef dat we daartoe geroepen zijn in onze levenswandel. Nou ja, het begint met onze levensbeschouwing, maar goed, maar onze levenswandel zou daardoor bepaald zijn, of worden, was de bedoeling. Hetgeen twee hoofdstukken verder ook opnieuw genoemd wordt in 2 Petrus 3, vers 14. Benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden. Dat is waarnaar wij ons zouden uitstrekken. En hier in 1 Thessalonicenzen 4 heet het dat gij u benaastigt stil te zijn. Dat zou ons doel zijn, feitelijk. Hè? En uw eigen dingen te doen. Ja, 1 Petrus 4 vers 15 vind ik een populaire, is bij mij een populaire, ik ben het gepeupel namelijk, is bij mij een populaire tekst. 1 Petrus. Waar staat in vers 15... Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, een dief of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Hij is niet als grap bedoeld, maar het blijkt voor ons toch verrassend te zijn, want daar komt de humor uit voort, uit de verrassing. Het blijkt toch een verrassing te zijn dat iemand die zich met eens anders doen bemoeit, op hetzelfde niveau geplaatst wordt als een doodslager en dief of kwaaddoener. Op zijn minst is het crimineel om zich met iemand anders doen. Leven. Te bemoeien. Te vermoeien. Te bemoeien, dan wel bemoederen. Wat het maar is. En ja, ik heb daar niks aan uit te leggen of aan toe te voegen. Dat is niet de bedoeling. We hebben trouwens een heel hoofdstuk dat daarover gaat, hoor. Romeinen 14. Waar staat... En ieder staat of valt zijn eigen heer. Het is een beetje vreemd Nederlands, maar vooruit. Maar wat het betekent, staat er wel, staat erbij. Namelijk een ieder... En ieder zal voor zichzelf rekenschap geven aan God en niet voor een ander. Want een ieder staat of valt zijn eigen heer. Ieder is voor zichzelf verantwoordelijk en draagt verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Zodat de een vindt dat hij wel... de ene dag moet achten boven de ander. En de ander vindt dat hij alle dagen moet achten. enzovoorts. Toch? Ja. Want je hebt nou eenmaal zwakke en sterke gelovigen, staat erbij. En dat, ja. En dat is bepalend voor die gelovigen en voor zijn eigen levenswandel. Wat voor de een wel goed is, is voor de ander niet goed. Al was het maar onder omstandigheden, maar die kennen wij niet. Dus ja, want niet alle mensen zijn gelijk. Of alle mensen gelijke rechten en plichten hebben. Dat was eigenlijk oorspronkelijk discussie vanwege de rechten van de mens. En ook dat vind ik, dat staat nog steeds ter discussie. Ik denk niet dat alle mensen gelijke rechten en plichten hebben. Op bijbelse basis denk ik dat dat ten onrechte is. Maar het is ontaard in het idee dat alle mensen gelijk zijn. En zo wordt het ook gewoon geformuleerd. Het is de grootste dwaze die ik bedenken kan. Want alle mensen zijn verschillend, dat weten we allemaal. Daarom zijn we selectief. Toch? En de een moeten we wel en de ander moeten we niet. En wat het maar was. En daarom kiest de een voor D66, ja. En de ander niet. Nou, sorry. Maar zoiets. Maar begrijp u, dat is namelijk niet zo. En wat voor de een wel goed is, voor de ander niet goed. Dat zegt Paulus ook. Voor de zwakke gelovigen die verlost is van de afgodendienst geldt. Hij zou niks moeten eten dat aan de afgoden geofferd is, want dat is slecht voor zijn geweten. En wij die sterk zijn in het geloof kunnen dat rustig doen, dat doet ons niks, maakt ons niet bij. Wij kennen geen afgoden. Maar als die ander dat ziet en meemaakt, dan is het slecht voor andermans geweten. En dan krijgen wij er weer problemen mee. Het is allemaal betrekkelijk, maar wat voor de een goed is, is voor de ander nog niet goed en andersom. Zo is het nou eenmaal. En daarom moet je er niet mee bemoeien. Er blijft dus overeind staan dat wij ons best doen om een ander geen aanstoot te geven. Maar dat is regel 2. Regel 1 is, we zouden onze eigen dingen doen. En dat is altijd zo. Dat is een normale gang van zaken, hoor. Dat zijn we ook nog niet vergeten. Wij zijn namelijk vrij. Wij worden geacht vrij te zijn. Dat wordt ons verteld. Dat is niet waar. In Nederland ook niet. Maar men vertelt het ons dat we vrij zijn. Maar we mogen elkaar niet hinderen. En dat is de reden waarom we met z'n allen, met zoveel mogelijk mensen, in 1 kubieke meter moeten leven. Ja, ik had ook een paar flats in gedachten, zuster. Vandaar dat ik zei kubieke meter in plaats van vierkante meter. Zo dicht mogelijk bij elkaar, zodat wat je ook doet, je hindert een ander altijd. En dat zal dus tegen je gebruikt worden. Dat betekent dat je moet betalen. Nee, ik bedoel niet de maffia, ik bedoel de overheid. Hè? Nee, dat u het verschil weet. Het is moeilijk aan elkaar te houden. Geef het meteen toe. Maar zo werkt het toch. Wij hinderen elkaar vanwege onze CO2-uitstoot. Die van onze voertuigen trouwens ook. Nou ja. Hè? Nee, ik had het over de mens. Ja. En zijn CO2, dat hindert je buur, want die zitten vlakbij. En daarom moet je ervoor betalen. Zo werkt het ongeveer. We geven dus altijd aanstoot. Ik zeg het wat beroerd, maar dat bent u van mij gewend. Maar het is ook heel moeilijk om geen aanstoot te geven aan wie dan ook. Dus ja, kan je streven zijn, maar gaat dan toch heel moeizaam. Maar het ligt er omstandigheden. Ligt er ook aan hoe dicht we bij elkaar zitten. En ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. Hè? Ja. Hoe dicht we bij elkaar leven. We hebben een boel problemen in Nederland. Genaar het scheid. Maar niemand durft ooit te zeggen waar het werkelijk door komt. Wat het grootste probleem is. Dat is gewoon de overbevolking. Dat is al. Nou ja. Ja, dan krijg je die zogenaamde milieuproblemen. Ik vind het ook een raar woord. Maar ja. En Nou ja, die logistieke problemen, transport en het vastzittende verkeer en wat het allemaal maar was. We zitten gewoon met te veel mensen op een te klein plekje bij elkaar en dat heet gewoon overbevolking en dat is het dan. Als je problemen zoekt, moet je vooral dicht bij elkaar gaan. Hoe kan je nou alleen maar je eigen ding doen? Als iedereen op je lip zit, zal ik maar zeggen. Dat gaat toch niet? Nee, dat is het probleem. Nou goed. Dat ge u benaast stilte zich nu eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, dat is een onderwerp op zich, maar ik weet nooit of ik verplicht ben daarover te spreken. Maar in principe heb ik het over, hè? In tegenstelling tot die lui die geen principes hebben. In principe, wij blijven in leven door te werken met onze eigen handen. Daar waar wij dat niet doen met onze eigen handen, zijn het dus anderen die dat voor ons moeten doen. En dat is op zich al problematisch. Dus. En helemaal problematisch worden als het gras van de mensen in ons land, bij wijze van spreken, helemaal niet werkt met de handen. Die doen iets met de hersenen of zo, schijnt het. We zijn een kenniseconomie, toch? We doen iets met onze hersenen. Ja, ja, maar daarmee kan je geen aardappelschillen en broodbakken en wat het maar is. Dat gaat dus niet, dus iemand anders moet dat voor ons doen. En hoe minder we werken met de handen, hoe meer anderen dat voor ons moeten doen. En hoe minder zelfstandig we zijn, hoe meer we afhankelijk zijn van anderen, enzovoorts. Ik weet, dit is eenzijdig wat ik nu zeg, maar het is de basis van het hele verhaal, hoor. Dat is bladzijde 1 ongeveer van je handboek Economie. Dat draait op handwerk. In alle culturen, alle mij bekende culturen, er zijn er niet veel, maar alle mij bekende culturen, was het altijd zo dat ook de geleerden, de theoretici zal ik maar zeggen, de filosofen, die hadden een ambacht en daarmee kwamen ze aan de kost. Nou ja, sommigen waren tentenmaker, om maar een beetje dichter bij de Bijbel te blijven, dat is een vak, ja. Bekend is ook de schoenlapper trouwens. Hè? Ja, zoek dat maar eens uit. Een ambacht. Het meest bekend is dat waarschijnlijk gebleven in het Jodendom. Waar alle Joodse rabbies gewoon een ambacht moesten leren. Want daarmee moesten ze aan de kost komen. En daarnaast konden ze doen wat ze wilden. Maar je moet eerst iets met de handen werken, want daar moet je van leven. En de rest, zal ik niet zeggen, is onbelangrijk, maar goed, dat kun je doen. Maar je moet wel zorgen dat je aan de kost komt. En dat is ook wat hier dus staat, hè? Te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben. Dat is wat de apostel zelf bij herhaling schrijft ook, hè. Nee, natuurlijk aan de Korintiërs, maar in andere brieven komt het ook voor dat de apostel zegt, ik ben u niet tot last geweest, ik heb geen bijdrage gevraagd, u hoefde mij niet te betalen of wat dan ook, ik heb in mijn eigen onderhoud voorzien, de jaren dat ik bij jullie was enzovoort. Want zo hoort een mens te leven, namelijk in zijn eigen onderhoud te voorzien. Dat is de normale gang van zaken. En dat staat ook niet alleen maar hier. Wat staat erbij eigenlijk? Als schriftverwijzing. 2 Thessalonicenzen 3, ja, die is tamelijk correct. 2 Thessalonicenzen 3, vers 7, staat precies wat ik nu vertelde. Vers 6. Wij bevelen u, broeders, dat is dat woord bevelen dat we zojuist lazen in de verleden tijd, gelijk wij u bevolen hebben. Wij bevelen u, broeders, 2 Thessalonicenzen 3 vers 6. Wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt. Dat doet er niet om, maar daar hebben we het er straks ook over gehad. Afkeert van dat gij u onttrekt van een ieder broeder. Zeker wel. Die ongeregeld wandelt. Niet eens die een ketterse leer erop na had. Nou ja, tussen aanhalingstekens bedoel ik dat, hè. Maar die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Het gaat wel degelijk over praktisch leven. Want gij weet zelf, hoe men ons behoort na te volgen, want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. Hoezo dan? Waar slaat dat op? Nou, wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn. Kortom, wij zijn geen klaplopers. Traplopers? Klaplopers. Wij zijn geen parasieten. Wij leven niet ten koste van anderen. Want als men geregeld wandelt, dat wil zeggen volgens de regel, dan moet je wel regels, normen, waarden hebben, ook na 1966. Als je geregeld wandelt, dan zorg je voor jezelf. Dat staat hier. Wat stond er nog meer aan verwijzen? Oh, vers 12, ja. Doch de zodanige bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus, dat ze met stilheid, is dat dezelfde term, met stilheid werkende hun eigen brood eten. Was ik te snel? Vers 12 was dat nog steeds van 2 Thessalonicenzen 3. Een heel stukje gaat daarover. Waarbij Paulus zichzelf tot voorbeeld stelt. En het voorbeeld is dat men zijn eigen leven leeft en voor zichzelf zorgt, zijn eigen ding doet, of hoe dat maar heten mag. In Efeze 4, eens terug, Efeze 4, vers 28 staat ook zoiets. Efeze 4, daar staat, ik weet niet of het op u van toepassing is, maar vooruit. Daar staat, die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Dat is nog sneller gezegd dus. Namelijk niet omdat hij zijn eigen brood zou eten, maar omdat hij zijn eigen brood ook nog zou kunnen uitdelen aan anderen. Hebben jullie dat? Het is niet zo dat wij rechten kunnen laten gelden op het brood van een ander, maar het is wel zo dat wij de plicht hebben eventueel anderen ons brood te laten eten. En dat mag je vooral niet omdraaien. Heb je dat nog? Onze samenleving is vol van het idee dat we allemaal rechten hebben. Het handvest. Denk wel, wat een woord, hè. Het handvest, wat is dat in Frans? Het handvest. Ik moet hierheen kijken natuurlijk. Het handvest van de rechten van de mens. Waar wou die rechten halen? Bij wie wou die ze inleveren? Oké, heeft hij zootje te goed bonnen, de rechten van de mens. Waar gaat hij ze verzilveren? Wat een onzin is dat eigenlijk. Het idee van een handvest van de rechten van de mens. Waar is het handvest van de plichten van de mens? Regel 1. Hij moet zorgen dat hij in leven blijft. Maar het is een beetje bespottelijk, want dat hoef je voor je kat ook niet te vertellen, dat hij moet zorgen in leven te blijven. Daar zorgt hij wel voor. Door het geven van kopjes en zo. Nou goed. Toch? En dat zou een mens ook doen. Dat hoef je niet eens vast te leggen. Maar we hebben er rechten voor in de plaats gesteld. Nou kan hij het ergens gaan halen. Wie moet ervoor zorgen? De overheid. De staat. Of wat het nou was. Het is de omgekeerde wereld, hoor. Zie. En wat we met ons leven moeten. Wij zouden de Heere zoeken. De waarheid zoeken. God zoeken. Drie keer hetzelfde bedoel ik. Nee, staat in Handelingen 17. Het wordt gezegd in Athene. Daar gaat Athene. De stad van de filosofie, van de menselijke wijsheid. Wat moet je met je leven? Nou, zegt Paulus, God zoeken. En dit is het. Populairder is trouwens Matthäus 5. Zoek eerst het koninkrijk. Ja, meer is niet nodig. Er houdt wel heel wat in, maar goed, maar meer is niet nodig. Men zou God zoeken, hem dienen. Dat is niet een recht dat men heeft, dat is de plicht die men heeft. Vragen stellen en de waarheid zoeken. Maar die hebben we afgeschaft, wetenschappelijk. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze hebben we de waarheid afgeschaft. En verdeeld in ieder zijn eigen waarheid. En beseffen niet dat het betekent ieder zijn eigen leugen. Hoe lang hebben die lui daarvoor doorgeleerd eigenlijk? Vraag je af. Maar, toen maar. Hè? Nee, wij zouden voor onszelf zorgen. Te werken met de eigen handen. Opdat gij, terug naar 1 Thessalonicenzen 4, vers 12. Opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. Degene die buiten zijn, zijn uiteraard de ongelovigen, dat is de wereld. En bij, dat is pros in het Grieks, dat is naar, in de richting van. En eerlijk, nou ja, er zijn verschillende woorden die in de Statenvertaling met eerlijk vertaald worden. Dit woord komt maar drie keer voor, geloof ik. Ja. Alleen in Romeinen 13 vers 13 en 1 Korinthe 14 vers 40 en hier 1 Thessalonicenzen 4 vers 12. En het betekent, het is, hoe spreek ik dat uit? Uis, het zijn twee woorden. Het eerste is goed, uis, dat is uis, dat is goed. En het andere woord is schemonos, van schema, een figuur, schema, vorm, schema, een vorm. En een goed figuur heet het dus. Hier vertaald met eerlijk, maar het betekent fatsoenlijk. Geweldig Nederlands woord ervoor. Fatsoenlijk. Want fatsoen, een fatsoen is een vorm. Ik weet niet in welke vakken ambachten dat woord gebruikt wordt, maar een fatsoen is een model. Waarop men iets maakt, een vorm. Waaroverheen men een mandje breidt, dan wel een vlecht bedoel ik. Of waarop men schoenen maakt, nou dat noemen ze het weer een leest uiteindelijk. Maar een fatsoen is een vorm of een mal. Daarmee ook een norm. Hebben jullie dat? Dat is een fatsoen. Vandaar dat dingen in fatsoen gebracht moeten worden. In model. Model is ook een woord daarvoor, maar een beetje zwak. Maar dat woord is het, opdat gij fatsoenlijk naar het model, want het is, zo'n model is er wel, wij noemen dat dan weer een rolmodel eventueel. Een voorbeeld, opdat gij fatsoenlijk wandelt ten overstaan van, overdrijf ik het woord een beetje, maar naar, ten opzichte van, degene die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. Er is een ander woord dat vertaald wordt met eerlijk. Dat komt trouwens 97 keer voor. kalos. En dat betekent zoveel als goed, waardevol, deugzaam, in de zin van nuttig. Goed in de zin van nuttig. Niet goed in de zin van mooi, maar goed in de zin van nuttig, namelijk praktisch bruikbaar. En dat komt te vaak voor dan dat ik het dat ik u een lijstje zou geven. Daarom heb ik alleen dit andere woord genoemd. Dat is dan makkelijker. Maar er staat wel vaker dat men eerlijk zou wandelen. En dan ook met de andere uitdrukking. Namelijk nuttig voor praktisch gebruik. Als onderdeel van een groter geheel. Dus eigenlijk. Want dat is dan het idee. En dat vind je dan weer. Je vindt het in Romeinen 12. Daar waren we al even. Dus vanwege de elkander hartelijk lief hebben en dat de broederlijke liefde blijven en dat soort dingen. Je hebt een afkeer van de boze en hangt het goede aan. Dat is allemaal Romeinen 12. En daar staat in vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is. Maar dit is nu het andere woord. Kalos. Hetgeen deugdzaam is, waardevol is, geschikt is voor praktisch gebruik. Hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Men legt daar eer mee in, is het idee van de vertalers feitelijk. En dan een bladzijde omslaan, ben je in 13 vers 13... En er staat, laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Maar dat is dat woord wat ik net sprak. Euskemonos. Het fatsoenlijke. En dus hetzelfde woord als in 1 Thessalonicenzen 4 vers 12 waar we vandaan komen. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. En dat wat carnaval is. Ja. Niet in brasserijen en dronkenschappen. Maar goed, zoiets. Eerlijk wandelen heet dat. En ik noem ook nog in dit verband 1 Petrus 2. Dat zijn ze dus lang niet allemaal. Maar 1 Petrus 2. Vers 12. En houd uw wandel. Andere keer leg ik weer uit dat dat hetzelfde is als de ziel. Hè? Aan de hand van deze verse. Dingen die krijg voeren tegen de ziel. En houd uw ziel eerlijk. Houd uw wandel. Praktische leven namelijk. Houd uw wandel eerlijk. Heet dat. Dat wil zeggen, waardevol, deugdzaam, geschikt voor praktisch gebruik. Houd uw wandel eerlijk onder, te midden van de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Ooit en een keer. En dat is de langere versie van Romein, van 1 Thessalonicenzen, waar we vandaan komen. Namelijk, houdt uw wandel eerlijk naar of pros bij degenen die buiten zijn. Ten overstaan van hen die ons wel degelijk zien natuurlijk. Wij leven niet achter de gordijnen om zo te zeggen. Wij maken deel uit van een samenleving, ook gewoon in de wereld. Men kan ons kennen en men ziet hoe wij leven enzovoorts. Zie je? En de bedoeling is ook dat eventueel men God zal verheerlijken in de dag der bezoeking, stond er in 1 Petrus 2 vers 12 en daarna 3 vers 16 van 1 Petrus. Hebt een goed geweten opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Heb je dat nog? Toen heeft men ervan gemaakt, helaas, dat wij fatsoenlijk moeten leven als een demonstratie naar de wereld om ons heen. Zo van, kijk eens wat een goede mensen wij zijn. En ja, dan heb je die dingen ook weer omgedraaid, hè. U denkt toch niet dat andere mensen daardoor tot geloof komen of zo? Het doel van ons leven is een show op te voeren. Ons tot huichelaars te maken. Dat deden de fariseeën. Nota bene. En daar staat geen goed woord over in de Bijbel, hoor. Over die lui die dat doen. Binnen de hoeken van de straten en wat het maar was. Hun zogenaamde religie te demonstreren. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we trouw zijn aan de Heer. En dat wij weten wat wij geloven en daaruit leven. Ook ten overstaan van een ongelovige wereld. Die ons waarschijnlijk voor gek verklaart. Die in ieder geval geacht wordt vijandig te staan tegenover ons. Dat weet u allemaal, hè. Ze zullen u haten omdat gij van de wereld niet zijt. U bent namelijk al in de wereld, maar niet van de wereld. En als u van de wereld was, zou de wereld u niet haten. Want ze zullen niet uit hun haten, maar omdat u van de wereld niet bent, gelijk als ik dat niet ben, zullen ze u haten. Dat staat er zo uitgebreid allemaal in het Johannesevangelie, dat weet u toch. Dat is de situatie. Maar er komt een dag. Dat ze tot erkenning moeten komen van de Heer. En van zijn woord. Enzovoort. Of die dag bereikt wordt terwijl wij leven, weet ik niet. Of die dag bereikt wordt terwijl zij leven, weet ik ook niet. Maar er komt een dag. Want iedereen. Iedereen. Zal voor zichzelf rekenschap moeten geven. Zal geconfronteerd worden. Met onze Heer. Toch? Dat is het. En daarom is het zo, dan zij standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. Maar daarmee ben ik bovenaardig terug in 1 Thessalonicenzen 4. Want deze woorden waren immers uit 1 Korinthe 15, de laatste verse. In verband daar, in verband met de opname van de gemeente. En dan gaat het hier in 1 Thessalonicenzen ook vervolgens over. Want de vraag blijft natuurlijk waar het een en ander dan toe moet leiden. Of gewoon waar is dat nou allemaal goed voor? Eerbaar te wandelen en ons benaastig stil te zijn, onze eigen dingen te doen. Moeten we dan niet de wereld verbeteren en al dat soort dingen meer? Waar leidt dat allemaal toe dan? Wat is er het nut daarvan? En dan moet je niet komen met domme dingen als om een betere wereld na te laten aan onze kinderen. Want u had toch al geen kinderen. Nou ja, sommigen van u wel, maar toch zijn het toch allemaal vreemde dingen waar we mee doodgegooid worden tegenwoordig. Wat een onzin allemaal. Nee, wij zouden zo leven omdat wij inderdaad onderweg zijn naar die roeping en verkiezing, weet u wel, naar onze aanstelling tot zonen. Waarin wij geleid zouden worden door de Heilige Geest in de waarheid en naar onze zoonstelling enzovoorts. Daarheen zijn we onderweg en dat is wat bepalend is voor onze levens. Heb u dat nog? Ja. En of ons dat verplichtingen oplegt? Ja, wel, ja. Ik kan ook zeggen niet, want ik kan ook zeggen, ja, het hoeft niet. Maar, God heeft een plan met onze levens, dat is waar. In de zin van dat het moet leiden naar die zoonstelling, want zo heet het dan toch, hè, opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden uit Galaten hoofdstuk 4. Maar onderweg daarnaartoe zouden we ons laten onderwijzen en zouden we dus leren stil te zijn en trouw te zijn, onze eigen verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen levens. Want het gaat er maar niet om dat je je eigen werk zou doen, want er moet brood op de plank komen. Maar dat betekent in het algemeen dat je verantwoordelijk bent voor heel je eigen leven, hoe je dat inricht en wat je wel doet en wat je niet doet enzovoorts. Ja, en een beetje Calvinist die zegt dan, oké, zeg maar wat ik doen moet, dan doe ik dat. Zeg maar wat ik niet mag doen, dat komt trouwens meestal eerst. Zeg maar wat ik niet mag doen, en dan doe ik dat niet. En daar komt natuurlijk allemaal niks van terecht. Maar dan neem je nog niet verantwoordelijkheid, die schuif je dan af. Toch? De Bijbel zegt, nee, die voorschriften zijn er niet. Je moet weten waarheen je onderweg bent en zorg dat je er komt. En laat dat over aan de Heilige Geest, die zal je daarheen leiden. Door je te leiden in de waarheid. En dat is een individuele, dat zal ik vorige keer ook wel gezegd hebben, dat is een individuele zaak, dat is een persoonlijke keuze. Die is niet afhankelijk van wat er om ons heen is, of van het collectief waar we op een of andere wijze wellicht deel van uitmaken. Een collectief dat verplichtingen op ons legt. Nee, het evangelie, het woord van God, komt tot een ieder van ons persoonlijk. En we zouden een persoonlijke keuze maken voor de Heer. En daarbij blijven. Dat wil zeggen, we zijn ook persoonlijk, ik bedoel altijd individueel dan, hè, verantwoordelijk voor onze eigen levens. Ben je dan vrij? Ja, dat is vrijheid. Maar heb je dan verplichtingen? Ja. En daarom zijn we vrijgelatenen des Heren en dienstknechten van Christus. Dat is wat het is. Nou goed, en dat brengt ons inderdaad bij die bestemming. Want die, maar die ligt dan vast in die ene zin eigenlijk van vers 17. Namelijk tezamen met een opgenomen worden, daar gaat het om, weggerukt. Opgenomen worden, met kracht weggenomen, zou de mooiste vertaling zijn, maar die is te lang. Met kracht weggenomen in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, in de hemel feitelijk. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen, want daarheen zijn wij onderweg. En dat is niet het eind van het verhaal, maar nee, het is het eind van ons leven hier op aarde. De voorbereidingen tot dat nieuwe koninkrijk, dat Messiaanse rijk, dat openbaar zal worden en uiteindelijk een nieuwe schepping enzovoorts. Zie? Want opgenomen worden en altijd met de Heer zijn, dat is niet een situatie van niks doen, dat er niks meer gebeurt. Sommigen beweren dat de tijd dan stilstaat of dat er zelfs geen tijd meer is. Dat is nou helemaal vervelend. Dan heb je ook niks meer te doen als er geen tijd is, toch? Maar ook dan, juist dan, zuster, krijgen wij het een en ander te doen om ons mee bezig te houden in een nieuwe schepping. En als eerstelingen van die schepping en van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk enzovoorts. Alleen dat wordt hier verder niet besproken. Daar is een goede reden voor. Dat staat allemaal al in het Oude Testament. Over de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk en wat het maar wezen mag. Zie je? Daaraan zouden we deel hebben. Maar ja, dat zijn dingen die men ook in christendom volledig is kwijtgeraakt. De hele gedachtegang. Met is teruggebracht tot heidense mythologie. Namelijk, als je doodgaat, kom je in het hiernamaals. Het enige verschil met de heidense mythologie is dat in de heidense mythologie het hiernamaals beneden is. Dat is Hades, dat is dodenrijk, dat is onderwereld. Terwijl men dat vervangen heeft inmiddels voor iets dat boven is. Vreemd genoeg. Ja, want ongelovige doden zijn niet in de hemel, hoor. Zijn ook niet daar, zijn daar, dat is beneden. Dodenrijk, enzovoort. En de hemel is specifiek de bestemming van de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. En dat is een bestemming waaraan we al deel hebben. Dus voor zover we hier verdwijnen, gaan we daar naartoe. Eigenlijk omdat we daar al geacht worden te zijn. Maar toch maar. Maar dat is wat het is. Wij zouden ons bewust zijn van de bijzondere, bevoorrechte, exceptionele positie van de eerstgeborenen. Met alle consequenties van dien. Dat is wat de apostel ons hier voorhoudt. En het komt vanzelf uit bij over de wederkomst van Christus. Ik vind het een mooie kop, maar die bewaren we maar even voor de volgende keer, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken voor deze morgen. Vader in de hemel, wij hebben redenen, vele redenen, om u te danken voor de uitnemende grootheid van uw genade. Wij danken u dat we daaruit mogen leven, in het besef dat we niet alleen eeuwig leven hebben ontvangen, maar bovendien eerstelingen daarvan geworden zijn. Eerstgeborenen van een nieuwe schepping, daarmee geroepen tot wat u zelf noemt koningschap en priesterschap naar de ordening van Melchizedek. We danken u voor het grote voorrecht te mogen wandelen in uw licht, terwijl de wereld, die u niet kennen wil, in duisternis verkeert. En de weg niet kent en niet weet waar men vandaan komt of waarheen men onderweg is of zou moeten zijn. Maar we danken u dat wij in uw licht mogen wandelen en mogen weten waarheen wij onderweg zijn. Bovendien mogen leven in de zekerheid dat u het bent die ons daar brengen zou, want dat is wat u beloofd hebt. We danken u daarom dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan. Als toevertrouwd aan de zorg specifiek van onze heiland zelf, die ons bewaren zou uit deze wereld, die ons heiligen zou en die ons tot heerlijkheid zou leiden. We danken u daarom dat we daarheen mogen uitzien. En over alle omstandigheden heen waarin de wereld om ons heen verkeert, het uitzicht hebben op die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Het uitzicht zouden hebben op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die ons veranderen zou, die ons wegrukken zou en die ons een plaats zou geven, ook in de praktijk aan uw rechterhand. Wij danken u voor die rijkdom die ons bezit is geworden. En daarom bevelen we ons ook bij u aan en bij het woord uw genade. In de verwachting dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt, zult voleindigen tot op de dag van Christus, op grond van uw woord en beloften. Amen.